Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Trainen Trainen podcast. De podcast waarin ik werk voor me deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips van mij en van de experts die ik uitnodig. Veel luisterplezier! Welkom Susanna. Je bent spreker en trainer. Met je bureau Werkt Gelukt help je organisaties de kracht van hoogsensitieve professionals te herkennen en te benutten. En in 2021 ontving je de Noptra Young Talent Award voor haar specialisme hoogsensitiviteit op de werkvloer. En je werkt ook nog als co-trainer van Arie Speksnijder in zijn trainer-trainer-opleiding. En dat is ook het bruggetje naar vandaag. Want in deze podcast gaan we het hebben over drie onderwerpen. Wat is dat nou, HSP? Wat moet je er als trainer mee? Of je nou zelf wel of geen HSP'er bent. Maar vooral naar hoe je naar je deelnemers kijkt. Hoe geef je nou inclusief training? En uiteraard, wat zijn de beste tips voor trainers die zelf hoogsensitief persoon zijn? Laten we eens beginnen met, wat is hoogsensitiviteit? Zou je eens kort kunnen schetsen, wat is het en wat is het vooral niet?
Ja, goeie. Laten we er gelijk in duiken. Prikkelgevoeligheid is natuurlijk een hele bekende. Daar verras ik je vast niet mee. Nee. Maar wat ook speelt is hoe de prikkels vervolgens in het brein worden verwerkt. Dat noemen we de diepgaande verwerking. En dat is iets wat hoogsensitiviteit kenmerkt, kort gezegd. Ja.
Hey, en dat is natuurlijk ook iets, prikkelverwerking. Wat er dan in het brein gebeurt, ja, hoe herken je dat in vredesnaam?
Nou ja, dat is een leuke, want ik gaf natuurlijk heel kort een krachtig antwoord.
Ja, heel goed.
want hoogsensitiviteit wordt nog wel eens geassocieerd met zweverigheid of spiritualiteit. En ik zeg altijd, het is echt kort en goed dat je brein anders werkt. Net zoals bij enig ander neurodivergent brein. Dus denk bijvoorbeeld aan ADHD of autisme of anderszins. En hoe je het kunt herkennen. Nou ja, het zijn dus vaak degenen die vaak prikkelgevoelig zijn, die misschien ook een opmerking maken over, ja, het is hier te warm, het is hier te koud, er staat hier een tocht. Maar het zijn ook degene, en dat linkt meer aan hoe het brein werkt van een hoogsensitief persoon, het zijn ook de foutenspeurders in de training. Dus het zijn ook degene met, misschien ken jij ze ook wel, met de kritische vragen.
Ja.
Zelfs over de manier misschien van trainen, vooral als trainde trainer kan dat bijvoorbeeld voorkomen. Maar het zijn dan ook mensen die zich wat vaker willen afzonderen, regelmatig pauze willen, die ook gevoelig zijn voor sfeer, hè? De sfeer in de groep, de sfeer in jou, hè? Waar je natuurlijk als trainer eindverantwoordelijk natuurlijk uiteindelijk ook voor bent. En het zijn ook mensen die wat sneller overwhelmed kunnen raken.
Ja.
En die bijvoorbeeld ook niet een fan zijn van rollenspellen. Om er maar zo in te doen. Je zou zeggen, wie wel. maar die ook gevoelig zijn voor wat negatievere feedback. Dus ja. En dat zijn allemaal aspecten die dus weer samenhangen met dat hoogsensitieve brein.
Want ik hoor jou net in het begin al eerder zeiden van, het zijn een beetje de foutenspeurders. En tegelijkertijd zijn ze dus ook wel weer heel gevoelig voor negatieve feedback. Zijn het sneller perfectionisten dan? Moet ik het zo zien?
Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen zien. Kijk, misschien is het wel leuk als ik dat nog even schets. Het hoogsensitieve brein, daar is veel onderzoek naar gedaan.
Ja. Yeah.
En er is een sociaal-wetenschappelijk onderzoekster, die heeft dat heel mooi beschreven in een boek, Esther Bergsma. Dat heet Het Hoogsensitieve Brein.
Ja, en dat schetst heel mooi hoe die.
Ja, precies. En dat schetst eigenlijk heel mooi hoe die prikkels worden verwerkt. Dus je ziet eigenlijk bij hoogsensitieve personen dat elk nieuw brokje informatie wat binnenkomt, tijdens een training bijvoorbeeld, dat wordt direct in het grote geheel geplaatst. Het kost wat verwerkingstijd, hè, maar er worden gelijk verbanden gelegd.
Ja.
En wat het brein ook heel sterk doet, is risico's en kansen inschatten. Het is heel sterk ook in wat het voor de groep betekent. Hè? Dus dat noemen ze de sociale check. Dus dat brein is ook altijd aan het kijken van, hey, hoe is het voor de ander? Hoe is het voor de groep? En het is heel sterk in creatieve oplossingen vinden. Nou, die aspecten, dat kun je dus ook terugzien. En die prikkelgevoeligheid, hè, dat vertaalt zich ook heel erg in alles valt je op. Niets ontgaat je. Dus daar zit die koppeling ook weer met dat foutenspeurder zijn. Maar hoe dat brein dus ook werkt is, ja, men merkt dus veel op. Maar ze noemen het ook wel de optimale optieambitie. Dus doordat het brein zo werkt, daar kan dus bijvoorbeeld wel perfectionisme door ontstaan. Ja, want ze zien ook immers alles wat fout kan gaan.
Ja, ja. Ja, en jij noemde dat net de optimale optie. Dat klinkt voor mij ook weer dat je, oh, er komt nieuwe informatie binnen. En het eerste wat je gaat doen is, je wilt eigenlijk vergelijken met wat je al weet. Het moet dan ergens in een hokje passen. En dan ga je dus uitzoeken, wat is nou het meest optimale wat ik ermee kan doen? En dus ook, wat is het niet optimale? En dat zal geen bewust proces zijn, zo schets ik het. Maar dat je brein dat eigenlijk gelijk gaat doen.
Ja, Ja, dat schets je heel goed. En het is vaak ook gelijk aan te kijken van, hey, hoe past het bij eerdere leerervaringen of bij eerdere theorie en kennis die ik aangereikt heb gekregen. En dan zie je ze soms denken in de training. Misschien herken je dat wel.
Ja. Nou, ik doe het ook bij mezelf. Ik herken het ook heel erg aan mezelf, dat alles wat ik nieuw hoor, dat ik gelijk denk, oh, hoe zit het dan met dit? En hoe zit het dan met dit? En dat je wil alles weer toetsen aan wat je al weet, zo om te vergelijken, oh, waar moet het in mijn laadjes blok, zeg maar. Welke rij en welke kolom. Dat is de beste omschrijving. Visueel denk ik, het kan geen. Ik zit hier ook helemaal te gebaren voor mijn camera.
Ja, nou, maar dat is het wel, ja. Dus het is een hele leuke vergelijking. Eigenlijk gaan alle vakjes gaan open om te kijken, ja, in welk register kan ik het als het ware plaatsen. Ja, dat is een leuke.
Ja, dat klinkt ook als heel hard werken.
Ja, en je slaat ook de spijker op zijn kop. En het leuke is, we zeggen ook wel, het is topsport wat het brein doet. Want je zou kunnen zeggen, hey, als al die registers opengaan, dan is de output misschien ook wel heel mooi. Maar dat kost wel veel. Ja, net zoals een Ferrari, die slurpt misschien ook wat meer benzine. En het interessante is, dat hebben ze zelf tot op van die MRI-scans kunnen zien. Van die fMRI-scans heette die. Yeah. Dan zag je bij een testgroep hoogsensitieve personen, zag je ook dat brein feller oplichtte. En meerdere hersendelen werden geactiveerd tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak. Dan de niet-HSP-groep.
Oh, dat is grappig. Want, en misschien gaat dat te ver voor nu hoor. Want hoe zit dat dan bijvoorbeeld met, als je dan, mijn beeld bij iemand met ADHD is ook dat hij heel veel hersencellen extra gebruikt. Die zo slimmer is, zo bedoel ik het niet, maar dat er veel meer gebiedjes aangaan. Is dat zo? Of is dat weer iets heel anders? Ja, misschien zeg ik iets heel doms, maar ik heb echt niet genoeg verstand van HSP. Daarom ben jij hier.
Ja, nou dat zou heel goed kunnen. Ik zeg ook altijd, schoenmaker blijft bij je lees. Dus ik ben zeker geen expert op het gebied van ADHD en bijvoorbeeld autisme. Maar dat zou zomaar ook kunnen. Daar durf ik geen uitspraken over doen. Maar bij het HSP-brein is het inderdaad wel zo dat het harder werkt. En dat is dus gewoon zelfs terug te zien.
Ja, oh, wat bijzonder. Ja. En nou heb je dus, nou zit ik me dus voor te stellen. Nou ben ik een trainer en ik heb misschien luister ik naar dit en dan denk ik, oh ja, ik heb ook wel eens van die mensen gehad. Hè? Dus we hadden het net over, wat zijn nou de signalen waarbij het een subtieler is dan het ander. En ik hoorde jou net iets zeggen. Dus zij hebben heel veel, ze zijn de foutenspeurders, maar ze hebben ook bijvoorbeeld weer behoefte aan rust en zich even kunnen terugtrekken. Wat zijn nou nog meer dingen waar ik als trainer rekening mee kan houden? Vanuit welke behoefte heeft een HSP'er, dat ik zorg dat ik zowel de HSP'er als de niet-HSP'er, dat ik die een fijne leerervaring gun.
Ja, dat is een hele mooie. Ik denk zelf dat je het beste dus kunt kijken naar dat stukje, hè, naar dat brein. Dus naar dat stukje over die prikkelgevoeligheid, dat je daar iets mee kunt. En dat je iets kunt dus met die diepgaande verwerking. En misschien als we eerst eens kijken naar die prikkelgevoeligheid, hè, dan kan dat zitten in bepaalde dingen met betrekking tot ruimte. He, dus inderdaad, he, is het te warm, is het te koud, staat er een tocht, et cetera. Dat soort punten serieus nemen. Hoewel je misschien af en toe denkt, oh, Jantje zegt dit en Pietje zegt dat. Maar dat soort dingen bijvoorbeeld serieus nemen. He, want het kan zelf zo zijn dat ze alleen al bijvoorbeeld van het geluid van de beamer overprikkeld raken.
Ja, ja, ja.
Ook qua overprikkeling is ook goed om rekening mee te houden. Dus hoeveel pauzes bijvoorbeeld heb ik in mijn programma zitten? Hoe dicht is de informatiedichtheid? Hoe dicht is die? En ook dus daarin dat stukje over die diepgaande verwerking, verwerkingstijd gunnen. Nou, dan is het natuurlijk nooit een slimme zet om in de training heel veel informatie te zenden. Die moeten ze zo.
Daar zijn wij het zeker over eens.
Maar het is misschien wel goed om je er echt van bewust te zijn dat als je een hoogsensitieve deelnemer in je training hebt, dat die dus wat verwerkingstijd nodig hebben. En dat kan bijvoorbeeld zitten al aan de voorkant. Hè, dat ze zich goed kunnen voorbereiden met wat voorbereidende opdrachten die je toestuurt. Of misschien heb je iets blended gedaan en heb je al iets in een online vorm tot zich laten nemen. Maar ook in de training zelf. En zo'n klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld, dat zul je vast ook herkennen, is als je een vraag stelt in de groep. Je hebt wat verteld, misschien stel je daar een vraag over als een soort eerste kleine verwerkingsopdracht. En dan zie je vaak dat altijd dezelfde mensen als eerste antwoorden.
Ja.
En die hoogsensitieve persoon zie je vaker dat die niet als allereerste reageert. Waarom? Dat brein is dus al die registers gaan het open trekken. Hè? Dus al die laadjes gaan open en dicht. Dus daarbij zijn hele mooie dingen dat je de klassieke skills toepast. Dat je bijvoorbeeld zegt, die vraag, antwoord nog even niet. Maar denk er even in stilte over na.
Dan ga je zo. Dat is een mooie. Ja.
Ja, Dus dan gun je die hoogsensitieve deelnemer, maar bijvoorbeeld ook introverte deelnemers, zie je dit ook vaak bij terugkomen, die hebben even die tijd nodig om dat antwoord te formuleren voor zichzelf.
Ja, wat ik ook nog wel eens doe, ik zeg wel vaak, ik heb zo'n vraag voor je en ik wil graag dat je eerst het antwoord even opschrijft.
Yes.
En daarna gaan we het met elkaar bespreken. He, dat was dan gericht op wat meer introverte mensen die even na willen denken. Maar ja, voor een HSP'er is dat natuurlijk ook heel, want die is nog bezig met al zijn laadjes opentrekken.
Ja, precies. Precies. Dus dat is inderdaad een hele mooie van schrijf het even op voor jezelf of neem hem even in gedachten. Dus dan gun je ze die verwerkingstijd. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld als je eenmaal met een opdracht bezig bent of je hebt een opdracht afgerond. Heel vaak zie je dat we ook, nou vooral als je een druk programma hebt, dat je denkt, oh ik moet door. Maar juist dan ook die verwerkingstijd gunnen. En ja, ik zeg ook heel vaak, ik denk dat elke deelnemer daar profijt van heeft. Is door ze even, ja, Arie Speksnijder die noemt dat de witjesmomenten. Dat je ze even de tijd gunt om op te schrijven, oké, wat uit deze oefening of wat uit deze werkvorm neem je mee? Of wat is hier je belangrijkste inzicht? Of, nou ja. En dat je ze dat even in stilte laat doen in jouw training.
Ja. Ja, dus dat kun je gewoon inbouwen. Ja, ik heb nog een vraag over wat je net zei. Jij zei, hou er rekening mee met pauzes. Hè. Zorg dat er genoeg pauzetijd is om even tot jezelf te zijn. Een van de dingen die ik vaak in ieder geval voor de lunchpauze doe, is dat ik geen pauzes geef. Hè. Want ik begin vaak om 9:30. Dus dan doe je even introductie, start, stel dat er een hele nieuwe groep is. Nou, dan vaak moet iedereen dan plassen, want ze hebben allemaal 3 koffie opgezopen voordat de training begon. Doe ik even een biobreak en dan ga ik wel in 1 keer door. Wat ik dan wel zeg is, hè, voel je dat je naar de wc moet, ga vooral.
Ja.
Nou kan ik me voorstellen dat wat er bij een HSP'er dan gebeurt, als ik dat zeg, dat hij denkt, ja, maar dat is eigenlijk heel erg onduidelijk. Want ja, als ik nou in het laadje kijk, goedkeuring van de trainer, loop ik zomaar weg. Als ik in het laadje kijk, ik wil alles weten, dan mis ik misschien wel dingen. Ik weet niet of dat zo werkt bij een HSP, maar werkt dat zo? Hè? Dat hij dat juist lastig vindt, omdat er dan dus geen aangeboden structuur is?
Althans, ik denk dat het meer zit in de factor de sociale check.
Ja, nou dat bedoel ik, ja. Want ja. Als ik zeg het is om 11:00, weet hij gewoon, ik kan om 11:00. Terwijl als ik zeg, ga wanneer jij de behoefte voelt, dat ze dan heel erg bezig zijn. Ja, maar moeten andere mensen dan ook naar de wc? Stoor ik mensen niet? Mis ik niks? En et cetera.
Ja. Vooral dat laatste ook van, stoor ik anderen niet, is het niet onbeleefd? Ja. En je ziet heel vaak, omdat ze dus zo sterk zijn in die sociale check en het groepsbelang, dat ze de eigen behoeftes wel eens ondergeschikt laten zijn. Dus ze vinden het vaak ook lastig om dan voor zichzelf op te komen. Maar het is wel heel mooi als je ze er expliciet de toestemming voor geeft. En misschien ook nog wel door heel expliciet te zeggen, of als je gewoon, los van het toilet, voor jezelf het gevoel hebt dat je hoofd even vol zit. Helemaal oké, als je even naar de gang loopt en een paar minuten voor jezelf pakt. Dan maak je het expliciet.
Ja, dat is ook wel een goeie.
Ja.
Ja. Dus, en jij zei net een rollenspel dat voor iedereen spannend is. Maar dat is voor een HSP'er echt helemaal spannend. En ja, ik noem dat maar even, wordt het dan een soort shutdown reacties? Hè? Dat zodra je het hebt over een rollenspel dat je iemand helemaal boem weg ziet gaan in zijn hoofd van oh help. En wat kan je als trainer dan dus doen om dat te voorkomen?
Ja, nou, ja, het is überhaupt wel leuk, hè? Want ik zat in de voorbereiding ook nog na te denken van, ja, is het altijd zo dat een hoogsensitief persoon een rollenspel vervelend vindt? Dat hoeft natuurlijk ook niet altijd zo te zijn.
Nee.
Kijk, het lastige is,
de gemiddelde, hè? Maar iedereen zit ergens bij een lijn. Ja.
Dat, en je ziet ook soms nog dat bepaalde beelden samengaan. Hè? Dus bijvoorbeeld iemand met ADHD kan ook hoogsensitief zijn. Maar hoe hoogsensitiviteit uitpakt, verhoudt zich bijvoorbeeld ook tot de rest van jouw persoonlijkheid. Dus misschien een introverte HSP'er wordt niet heel blij van een rollenspel, wellicht. Maar een extraverte vindt het misschien helemaal niet zo erg. Het is maar even gewoon puur even zo'n invulling op basis van mijn observaties. Hè? Maar ja, goed, je ziet ook bijvoorbeeld, er zijn ook introverte sprekers. Die staan gewoon op een podium tegen 400, 500 mensen aan te kletsen. En dan zeggen ze desgevraagd na afloop, nou, dat gaat me prima af. Maar de borrel, daar ga ik met piepende banden naar huis. Dus even met die kanttekening geplaatst. Als het wel zo is dat je inderdaad ziet dat je zo'n rollenspel hebt en iemand en er is zo'n totale shutdown. Ja, dan is natuurlijk wel even de vraag, wat is dan handig, hè?
Ja.
Sowieso, misschien herken jij dat ook wel. Je hoeft echt niet HSP te zijn om niet heel blij te worden van een rollenspel. ik noem het vaak ook niet een rollenspel.
Nee, ik ook niet. Nee, nee, ja, en daar heb ik een hele andere podcast over hoe je dat kan doen, hoor. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Want inderdaad, oh, help een rol. Weet je, ik vind het een rollenspel ook spannend. Ja. Het is toch, je zit voor de groep en je hebt het idee, ik moet het in één keer goed doen. Terwijl het natuurlijk om gaat dat je een voorbeeld gaat geven hoe het eigenlijk niet moet of dat het je niet lukt. Maar toch, ja, ik snap dat. Hè. Ik snap, ik heb vorig jaar zelf didactisch meesterschap gedaan. Nou, man, hé, ik heb echt zitten zweten.
Ja.
Ik weet ook weer hoe erg dat is voor mijn eigen deelnemers.
Ja, ik denk ook heel mooi dat je dat hebt gedaan. Want ik zie dat inderdaad bij al die trainers die dan hebben Ari Spexnijder ook. Dan geven we zo'n training over interactie begeleiden. En dan is iedereen weer even zelf heel kwetsbaar.
Ja, dus dan weet je weer hoe het is als deelnemer. Is heel goed, hoor.
Precies, ja. Precies. Dus ik denk ook vaak dat alleen al even adresseren, hè, aan het begin. Dat het allemaal heel spannend is. Ook zorgen, want er zit vaak wel een stukje zelfkritiek. Nee, dus dat is ook wel een van de kenmerken naast de stressgevoeligheid en zaken intens kunnen beleven, is die zelfreflectie heel sterk aanwezig. En die kan zomaar omslaan in zelfkritiek. Dus heel erg helpen met dat mindset stukje, dat probeer ik altijd wel. Hè. Dus heel waarderend kijken met de focus op het oefenen, op het proberen. Van fouten kun je leren, dat hele verhaal.
Yeah.
Dat helpt wel. Maar als ik bijvoorbeeld alleen maar een groep HSP'ers voor me heb, want dat gebeurt natuurlijk ook. Hè.
Ik geef dat wilde ik nog vragen. Wat gebeurt er dan? Super interessant.
Ja, want ik geef natuurlijk veel workshops. En daar zit het wel vaak minder op dat soort vaardigheden. Behalve als je natuurlijk bijvoorbeeld een feedbackgesprek echt zou gaan oefenen. Maar daar kijk ik dan wel van, is een rollenspel hier handig? Of is het slimmer? En dan proef ik ook wel even de veiligheid in de groep, hè, die dag. Daar zet ik ook mijn eigen hoogsensitiviteit in. Dus dan ben ik ook wel even aan het voelen van, hoe hangt de vlag erbij? Ik maak het vaak ook heel expliciet. Ik check het, ik vraag het. En dan uiteindelijk is het ook aan de groep. En ook telkens weer aan de individuele deelnemer. Dat is ook zijn of haar verantwoordelijkheid. Hoe ga ik oefenen? Een alternatief is bijvoorbeeld ook dat ik een demo doe voor de groep. Een alternatief is ook dat we zeggen, joh, niemand gaat plenair voor de groep. We werken gewoon met drietallen. Waarbij, vooral als je bijvoorbeeld in een team zit waar een paar hoogsensitieven zijn, dat je die hoogsensitieve persoon met zijn foutenspeurderscapaciteiten, zijn scherpe blik en zijn empathie, waardoor die mooi feedback kan geven, dat je die bijvoorbeeld in de observatorrol zet aanvankelijk om mee te starten.
Ja.
Dus het hoeft ook niet altijd plenair dat iedereen, en ik speel daar vaak gewoon een beetje mee aan de voorkant, met mijn programma, dat ik denk, ja, hoe kan ik het effect het beste bereiken? Moet iemand letterlijk voor de groep? Kan ik alternatieven bedenken? En soms komt het zelfs als neer op dat ik individueel in de pauze nog even met iemand iets oefen. Ja, dus zo speel ik er een beetje mee.
Ja, wat ik ook nog wel interessant vind, aan de ene kant heb ik het gevoel uit jouw verhaal dat een HSP'er heel erg in zijn hoofd zit. En ik werk naar een vraag toe, hoor, dus bear with me. Maar het valt me op hoe jij praat. Je gebruikt heel veel woorden als ik ga spelen. Ik voel hoe de sfeer is. Ik proef even dit. Heel veel kinesthetische woorden. Die juist weer helemaal niet vanuit het brein komen. Maar veel meer vanuit de zintuigen. Dus ik dacht, ik wou zeggen, ik werk naar een vraag toe. Dus, en mijn vraag was eigenlijk, als jij dus ook instructies geeft aan een groep. Is dat iets waar je rekening mee houdt? Of is dit iets wat bij jou gewoon van nature komt, zit er gewoon in?
Nou, dat is wel een leuke. Dat vind ik een hele leuke vraag, deze. Dit gaat bij mij wel onbewust. Maar het is wel zo dat inderdaad HSP'ers zitten meestal heel erg in het hoofd. Ze hebben een hele sterke intuïtie, maar daar komen ze heel vaak niet bij, omdat ze zo in dat hoofd zitten. Ja, het zijn tegelijkertijd ook vaak wel mensen, sterke beelddenkers, die heel erg houden van, ook wat dat betreft de anekdotes, maar ook echt houden van symboliek en dergelijke. Dus ik ben dat er over de jaren wel in gaan fietsen, bewust. En het zit denk ik nu ook zo onbewust er bij mij ingebakken. Daar hebben we er weer een. maar ook tegelijkertijd, terwijl ik praat, denk ik, ja, maar wij zijn ook heel zintuigelijk ingesteld. Hè, dat is die prikkelgevoeligheid. Dus alles wat wij zien, horen, ruiken, voelen, proeven, daar zijn we heel sterk in. Dus we zitten heel vaak in ons hoofd, maar we nemen ook heel erg waar met onze zintuigen.
Ja.
Dus het is een leuke vraag. Maar
Jij was je er in ieder geval nog onbewust van. En heb ik je er nou ook nog bewust van gemaakt? Gebeurt bij jou natuurlijk ook weer allerlei laadjes.
Nu gaan er heel veel laadjes open.
Ja, precies. Ja, dat snap ik. Hey, en nog even andere vragen. Want ik zat erover na te denken. Stel dat je nou echt totaal geen verstand hebt van HSP'ers. En jij denkt eigenlijk, nou, ik vind het een beetje geneuzel. En dan hebben we tot nu toe best wel een aantal, ja, eigenlijk een soort van, oh, dan moet ik er heel erg rekening mee houden als trainer. Maar wat zijn nou de voordelen voor een trainer als er veel HSP'ers in je groep zitten?
Ja, precies. Er zitten denk ik ook inderdaad wel voordelen aan. Omdat je niet iedereen is even sensitief. Dus misschien soms speelt er wel eens iets in jouw groep, iets in de onderstroom, en je hebt het niet door. Het is hetzelfde wat ik dan tegen een leidinggevende zeg. Benut dan dat soort HSP-talenten van de ander. Dus er zullen altijd wel wat mensen zijn die in de pauze naar jou toe komen. Die zeggen, joh, mij viel net dat op. Of heb je gezien dat die niet helemaal lekker in de wedstrijd zit? Nou, dat herken jij misschien ook wel.
Ja.
Van die mensen die zich daar dan heel verantwoordelijk voor voelen. Of iemand raakt geëmotioneerd. Hè? Dan is het ook vaak zo'n HSP die zegt, oh, gaat het wel? En nou, die daar, ja. Dat je denkt, wow, ik ben de trainer.
En laat ook iemand zijn eigen proces even lopen. Maar inderdaad, het zijn wel altijd dezelfde mensen die dat soort dingen voelen en zeggen. Nu we het over hebben, valt me dat wel op. Ja.
Ja,
die zijn ook altijd de mensen die klagen over de airco, zeg maar.
Ja, precies. Dus als je dat af en toe voor je kan laten werken, dan is dat natuurlijk supermooi. En dan zou ik denken, ja, benut die kracht in die zin gewoon. Net zoals waar we het net over hadden, met dat hele scherpe waarnemingsvermogen en op een goede manier bijvoorbeeld feedback kunnen geven, dan zou ik ze ook expliciet bijvoorbeeld in die rol zetten. En ze daar expliciet toe uitnodigen.
Ja.
Dus er zijn zeker wel talenten waar je gebruik van kunt maken. En ook voor de sfeer, hè, binnen je groep. De verbinders, dat zijn het ook.
Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, omdat ze veel nadenken, veel patronen zien, zijn ze ook wel goed in, zeg maar, uiteindelijk het volgen van de instructie. Oh, want het is wel logisch dat dit werkt. En heel veel van, als ik kijk, ik geef heel veel communicatie en trainingen en training over leiding geven. Het gaat eigenlijk altijd over, je hebt care en dare nodig. Hè? Dus je hebt empathie nodig en je hebt... je moet mensen uit kunnen dagen op doen een stapje extra en et cetera. En dat is natuurlijk altijd in zowel in communicatie als bij leidinggeven. En het grappige is, mensen die van nature nou heel goed, zeg maar, kunnen commanderen, die vinden vaak empathie wat moeilijker en andersom. Maar ik kan me voorstellen dat een HSP'er juist op allebei de terreinen zich heel makkelijk kan ontwikkelen. Omdat die empathie vanzelf zo makkelijk gaat. Ja. Het enige waar hij misschien rekening mee zou moeten houden is dat hij niet elke keer zijn eigen grenzen overgaat. Want hij kan misschien wel een ander heel goed helpen en zeggen, hey joh, jij hebt volgens mij nu heel veel duidelijkheid nodig in je opdracht, dus dat ga ik je geven. En ondertussen, als jij dan vraagt, ja, wat wil jij dan? Ja, geen idee.
Ja.
En dat ze vaak hun eigen behoeften wel aan de kant schuiven.
Ja, dat zie je heel scherp. Het zijn bijvoorbeeld ook in die zin perfecte leidinggevende. Maar je ziet vaak dat ze dat lastig vinden, omdat ze dan gebukt gaan, letterlijk onder de zorg voor iedereen en zelf een beetje ondergesneeuwd raken. Absoluut. Maar het zijn inderdaad juist mensen die jou ook kunnen helpen als trainer soms om de structuren te bewaken. Want iedereen zal wel eens kennen dat hij even een klein stukje van zijn vaste pad afgaat. Soms ook, je bent ook
dat heb ik echt nooit.
In je eigen enthousiasme misschien.
Ja.
Of dat je te snel gaat. En dan zijn er vaak die HSP'ers die even een verhelderende vraag stellen. Bedoel je eigenlijk te zeggen dat? En zit het dus zo en zo? En snap ik het? Want ze proberen heel erg voor zichzelf dat plaatje te maken.
Ja.
En daardoor zie je vaak dat de rest van de groep dan denkt, oh, wacht even. Oh, dus zo verhoudt zich dit tot het ochtendgedeelte. En oh, zo had ik het nog niet. Dus ze dragen ook wel bij aan het leerrendement van de groep. Met hun vragen. Met hun structurerende, koppelende vragen.
Ja, dus het is eigenlijk als trainer ook de keuze. Ga je iets zien als, oh, dat is irritant, want ik wilde net over op een volgende punt. Of zie je dit als, oh, hey, blijkbaar is het nog een open eindje. Hier moet ik nog even tijd en aandacht aan geven.
Exact. Ja. En wat jij natuurlijk als geen ander weet, maar waar we het ook wel eens in de trainde trainer over hebben. Van, en leg hem terug in de groep.
Ja.
Pols eventjes hoe de rest erin zit. Wellicht speelt diezelfde vraag bij iedereen. Tuurlijk, je hebt ook mensen dat je naar vraag 5 of 6 denkt, ja, nu is het al welletjes. Maar heel vaak, als er zo'n vraag wordt gesteld en je breekt hem open, dan blijkt dat 3 of 4 zeggen, oh ja, wacht, die relatie was me eigenlijk ook nog niet duidelijk. Ah, oké, dan gaan we daar nu even tijd voor maken.
Ja.
Dus dat signalerend vermogen kan je ook helpen.
Ja, goeie. Ja, en ik denk dat wel, ik moet wel zeggen dat dat ook wel een van de dingen is die ik zelf heb geleerd, die voor mij heel functioneel waren. Als iemand een vraag stelt, even te checken, hebben andere mensen deze vraag ook? En als ze die niet hebben, dan zeg ik, joh, wat doen ze in de pauze? En als het dus wel meer... Want eerst, vroeger dacht ik wel, jeetje, wat ben ik lang met één persoon bezig? En dan voelde het alsof ik contact met de rest van de groep aan het verliezen was, omdat ik zo bezig was met die ene Suzanne die zoveel vragen stelde. Terwijl ik beter had kunnen zeggen, hey, naast Suzanne zijn er nog meer mensen die deze vraag hebben. En als het er dan 3 zijn, oh, dan heb ik dus wat te doen.
Exact.
In plaats van je ergeren als, dan kom ik niet uit in mijn tijd en deze persoon vraagt zoveel aandacht.
Ja, precies. Ja, precies. Dat is heel gaaf. Ja.
Hey, jij bent zelf natuurlijk ook hoogsensitief. En trainer. En dan moet je dus met groepen werken. En dan ben je ook nog spreker, waar je heel veel mensen soms tegenover je hebt. Nou ja, wat doe je gewoon om je energie te bewaken? Zowel een beetje voor, tijdens als na een training. En wat is een beetje, als je zou een top 3, top 5 een tip zou moeten geven, die waarschijnlijk voor elke trainer dus fantastisch is. Maar wat doe jij qua energiemanagement?
Ja, ik zorg in die zin best wel goed voor mezelf. Over de jaren heb ik dat iets met een noodzaak. Hè? Dus ik ga er ook wel bewust mee om. Want zoals jij vast zult herkennen, je staat aan. En in de training, je bent niet alleen continu in je hoofd. Hè, op metaniveau dat je erboven zweeft. Dat je dan denkt, waar ben ik precies in mijn programma? Hoeveel tijd heb ik nog voor dit onderdeel? Wat moet ik nog behandelen? Dit leeft nu. Wil ik dit ruimte geven? Ja, nee. Maar ben je ook heel erg dus aan het intunen op de energie van de groep, de interactie, et cetera. Dus in mijn optiek, je schakelt altijd. Het is echt topsporttraining geven.
Ja. Ja.
Dat vergt heel veel van je, van jouw brein. Of je nou hoogsensitief bent of niet. Maar inderdaad, hè, als hoogsensitieve trainer kan het meer van je kosten. En dan probeer ik dus echt in de aanloop, door bijvoorbeeld als ik om 9 uur 's ochtends in Zwolle training moet geven, dan gun ik mezelf vaak dat ik de avond ervoor al lekker in Zwolle slaap en dat ik fris en fruitig aankom.
Ja, maar ja. Heb ik ook heel vaak. En het liefst ook nog dat ik alvast mijn spullen mag brengen, want dan kan ik de locatie even zien.
Oh,
en dan,
ja.
Dan kan ik al in mijn hoofd weer het plaatje maken. Nou. Om morgen, hè, als stel dat het nog niet in de zaal kan, maar dat ik even een blik mag werpen van, oh, dit ziet er zo uit. Want dat scheelt me heel veel gedoe of zo. Dat is wel, ik vind dat ook altijd een hele goede. Lekker slapen de avond ervoor. Ja.
Oh, dat vind ik ook een hele leuke tip. Maar wat ik ook vaak doe is als ik aankom, dan ben ik echt ruim op tijd. Liefst even met de opdrachtgever alvast de techniek aangesloten hebben. Dat is vaak mijn grote zorg. Maar daarna wil ik ook even alleen zijn in die trainingszaal. Dus dan wil ik even alles nog in mijn hoofd doorlopen. Laatste check doen. En dan wil ik dus niet dat een half uur van tevoren al iemand naar binnen komt en zegt, vind je het goed als ik hier even ga zitten werken?
Oh ja. Oh, hoe regel je dat van tevoren?
Nou, ik bel vaak met de locatie op voorhand als ik er nog niet geweest ben. En dan zeg ik, wil je zorgen dat de zaal op slot zit en dat er niet alvast deelnemers, hè, dat je ze in een wachtruimte laat wachten?
Oh ja, dat is wel een goeie dat hij inderdaad dan op slot zit. Ik ben ook altijd wel te vroeg, maar dit is wel een goeie. Want het overkomt me wel is dat iemand gewoon nog eerder is dan ik.
Exact.
Ja, en dan moet ik gezellig doen. En echt, het kan heel gezellig zijn, maar niet ook voordat ik een training moet geven.
Nee, dat dus. En dus dan zorg je heel vaak dat ik dus die afspraak heb gemaakt met dat men op de gang wacht en dat de zaal dicht zit. Dat is makkelijk, want dan doe je de zaal open en dan zeg je tegen de mensen die al een soort van in aanstaan, dat je zegt, ik zet even alles klaar en 15 minuutjes van tevoren gaat de zaal open en dan heb ik alle tijd en rust voor jullie. Ja. En de deur gaat dicht. Ik heb ook wel eens gehad dat iemand er al zat. En dan loop ik ook naar binnen en zeg ik, oh, jij bent lekker vroeg. Hi, goede reis gehad. Hey, ik moet wel alles nog klaarzetten. En ik vind het heel ingewikkeld als er dan iemand in de zaal zit. Dus is het oké voor jou om even op de gang te wachten totdat ik je een seintje geef?
Ja.
Tuurlijk. Vind ik niet heel leuk om te doen, maar ik moet. Wordt gelukkig ook altijd geaccepteerd. En dan zegt zo iemand, oh ja, nee, natuurlijk. Ik dacht, ik ga hier alvast even zitten. Maar nee, ook loop ik. Nou, dat. Maar het zit ook gedurende de dag. Dus in de pauze, ja, ik ga niet meelunchen met de deelnemers. Hoe gezellig ook en hoe lekker de broodjes ook. Maar ik ondertitel me.
Ja.
Voor mij is het ook makkelijk, omdat ik dus vaak hoogsensitieve deelnemers heb. Dus dan zeg ik ook letterlijk, weet jongens, we hebben zo pauze. Maar weet dat in een pauze met iemand te staan interacten, is ook net zo hard werken voor je brein, als dat je nog in een training zit. Dat betekent dus bij mij zo meteen dat ik een broodje pak en daarna ben ik er even vandoor. Ik lunch dus niet met jullie mee, hoe lief ik jullie ook vind. Bij deze de uitnodiging, als je zelf ook denkt dat je eigenlijk een prikkelvrije pauze nodig hebt, aan jou dan ook de uitnodiging om ofwel bijvoorbeeld even lekker in je eentje naar buiten te gaan of een stil plekje op te zoeken. Heb je wel zin in interactie? Be my guest. Dus ik laat ook zien, practice what you preach, richting hoogsensitieve deelnemers. Ja. Maar ik ondertitel me heel sterk. Dat mensen het niet zien als een persoonlijke afwijzing. Dat vind ik heel belangrijk met het oog op de sociale check. Ja, en na afloop hetzelfde verhaal. Dan staan soms nog even mensen te kletsen. Nou, dat tot een bepaalde tijd. En daarna zet ik daar een stop op. En dan zeg ik bijvoorbeeld, goh, we kunnen altijd nog even mailen of bellen. Ik ga ook niet met een andere deelnemer in de trein op weg naar huis. Hè, want dat gebeurt. Oh, gezellig. Waar moet jij naartoe?
Ja, dat heb ik ook heel snel. Ik daar ook wel afgeleerd. Altijd mijn grenzen daar. Maar ook wel omdat ik. En het grappige is, ik bedoel het niet zozeer vanuit hiërarchie of zo, maar ik heb wel een andere positie dan een mededeelnemer. En wat ik bedoel met die andere positie, ik heb zelf wel eens een keer gehad dat ik ergens kwam en er was de trainer continu met twee van de deelnemers aan het knuffelen en niet met mij. Nou, ben ik misschien meer prikkelbaar dan knuffelbaar, dat wil ik nog best geloven. Maar wat er bij mij dan gebeurt, is dat ik denk, oh, maar ik hoor er een soort van niet bij. Want ja, ik en dan nog een paar, wij worden niet geknuffeld.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Dus daar, dat, ik, daar hou ik altijd rekening mee van, nee, je hebt ik en de groep deelnemers. En ik vind jullie allemaal aardig en lief en ik geef alles, maar dit niet. Ja.
Nee, dat vind ik heel mooi dat je dat
schetst.
Ja, ik denk inderdaad, je wil ook niet een soort voorrangspositie, hè, want dat raakt aan de veiligheid van de groep. Dus dat vind ik een hele mooie kanttekening die je plaatst. En inderdaad, er zit wel ook een bepaalde professionele distantie. Hè, dus je traint, zoals Karen Geland zo mooi zegt, met je hart bij de deelnemer. Maar je bent niet de deelnemer. En jij bent ook degene die op een gegeven moment in een training af en toe gewoon moet afronden, moet afkappen. Jij hebt de regie. En dat maakt van nature dat je in een andere positie zit.
Ja.
Ja, absoluut.
Ja, want dat is natuurlijk wel. Hè, ik heb wel eens trainingen gehad dat mensen in huilen uitbarsten. En, of dat ik bij trainingen zat waar mensen in huilen uitbarsten. En als je natuurlijk als HSP onwijs gevoelig bent. Ja, weet je, heb je wel eens je tranen zelf tegen moeten houden. Of dat je dacht, oh, ik zou het liefst op iemand aflopen en dan knuffelen. En hoe doe je dat dan?
Ja, tuurlijk. Dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt wel eens tijdens een training. Ik had laatst ook nog, ik gaf een masterclass en ik deelde een voorbeeld, een anekdote. En die raakte iemand zo dat hij nam het woord en hij zei, goh, vertel je dit nu toevallig of? En toen brak hij. En dan zie je de hele zaal naar die meneer kijken van, oh, wat gebeurt hier?
Yeah.
Dat gebeurt natuurlijk ook veel in jezelf. Ik probeer op dat moment direct om te schakelen en hè, met mijn volle aandacht, dus helemaal weg bij mezelf, met mijn volle aandacht bij die deelnemer dan te zijn. En zodat ik dat op een goede manier kan afhechten. En het geldt ook als ik na afloop dat iemand op me afkomt en zegt, oh, dit raakte me zo, ik herken opeens zoveel. Nou, dan heb ik ook wel eens dat iemand emotioneel wordt. Dus ik probeer daar inderdaad wel een soort schotje tussen te zetten. Heb ik misschien ook wel geleerd hoor, uit mijn tijd dat ik nog strafrechtadvocaat was in een vorig leven. En natuurlijk ook met hele schrijnende dossiers te maken had. Dus daar gaat bij mij wel een... Daar gaat een soort luxaflex gaat er even tussen dan op dat moment.
Ja.
Ja, dat is misschien die professionele distantie. Dus ik ben wel met mijn hart bij die persoon, maar er zit wel nog een soort, ja.
Je kan uitzoomen en wel denken, maar ik heb hier ook een taak.
Exact dat. Want je zit altijd in de rol van trainer, ook na de training en ook in de pauze dus, zoals jij mooi schetst. Ja.
Ja. Heb jij concrete hulpmiddelen die ook bijvoorbeeld een HSP'er in je training kan helpen? Dus als je bijvoorbeeld kijkt, ik heb geen idee hoor, ik doe maar een gok, qua PowerPoint of hoe noem je dat, zeg maar zintuigelijke werkvormen. Daar laat je mensen snel met een bal gooien of juist niet, want dat is weer te veel prikkel.
Ja, nou, ik vind het wel goeie wat je zegt. Kijk bijvoorbeeld dat hele visuele, dus ik hou er wel van om af en toe een mooie foto te laten zien. Niet al te veel tekst. Sowieso denk ik moet je daar mee oppassen in een PowerPoint. Ja. Dus dat. Ik probeer inderdaad wel beeldend te praten. Hè? Dus de meerdere zintuigen af te tikken. Ja. En dat doe ik vooral ook door, ja, kennelijk dus ook door mijn woordkeuze. Maar dat doe ik vooral door anekdotes te delen. Deel heel veel voorbeelden uit de praktijk. Soms ook van mezelf. Dat helpt ook met de kwetsbaarheid en de veiligheid in de groep. Dat doet ook zo zijn ding altijd. Maar inderdaad, hè, in specifieke HSP-workshops werk ik soms ook door bijvoorbeeld een bodyscan. Dus dan zijn het soms iets zintuigelijkere dingen misschien dan alleen maar informatie verwerken. En tegelijkertijd is het voor ook elke deelnemer weer heel verschillend. Dus ik nodig iedereen vooral altijd uit om zijn of haar eigen behoeften kenbaar te maken. En dan kan ik daar vaak ook op het moment suprem ook wel weer op inspelen.
Ja.
Want voor de een werkt voor de ander niet. Dus,
nee, dat is zo. Nee, en tegelijkertijd is wel een aanname hoor. Maar kan ik me ook wel voorstellen als HSP. Je wordt zo overdonderd door alles wat er binnenkomt. En wat je ook nog moet verwerken. En je bent bezig met die andermans behoefte. Dat je soms niet altijd weet wat is nou eigenlijk mijn behoefte.
Ja, zeker. Zeker. Dat kan heel erg spelen bij HSP'ers. En ik zit er hard op na te denken. Ik hou bijvoorbeeld ook niet heel erg van energizers in de trainingen. Oh ja. Daar heb ik best wel een hekel aan.
Zou dat ook niet nodig moeten zijn, toch? Dat zeg ik altijd. Ja, wat ik nou wel eens doe, is gewoon om 3 uur een ijsje. Dat helpt ook al. Ja, beter dan, want dat... Nee, maar dat serieus. Daar zat ik namelijk nog net even over na te denken toen ik jou vroeg, wat zijn nou tips en et cetera. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook... Ik probeer altijd op locaties in het groen te trainen. Dat als je naar buiten kijkt, dat je niet heel veel extra prikkels krijgt, maar juist dat je natuur ziet of groen of wat, in plaats van mensen die langs lopen of gezelligheid, wat heel leuk is, maar niet bevorderlijk.
Heel mooi,
en ik,
ja.
Dat ik bijvoorbeeld met de locatie altijd afspreek. Soms wordt het wel eens voor mij geregeld als ik via een opdrachtgever train. En dan krijgen ze om 3 uur krijgen ze zo'n enorm groot zelfgemaakt sozijzen broodje. Nou, als je een garantie wil hebben dat je daarna een energizer nodig hebt, is dat het wel. He, of grote bakken snoep die er staan. Dus ik zeg altijd, ik wil graag om 3 uur iets een smoothie. Doe iets van fruit.
Ja.
Als je iets warms wil doen, doe dan iets wat echt gewoon gezond is. Niet te veel suiker. He, want ook daar zit natuurlijk, dat is voor iedereen, hè, dat is niet alleen voor HSP'ers, maar ook dat doet ook iets met de energie van mensen.
100%. En hè, dat zijn interne prikkels. Daar heb ik het in de masterclasses ook vaak over. Hè. Dat bloedsuikerspiegel. Dus inderdaad, ga je hoog in de koolhydraten. Nou, bam, dan komt een half uur later komt de man met de hamer. Dat is niet zo fijn om 3 uur 's middags in je training. Maar ik doe dus heel vaak korte, breinvriendelijke pauzes. En zo'n omgeving in het groen, dat is perfect. Hè? Dat je ze bijvoorbeeld even een wandelingetje van 5 minuten laat maken bijvoorbeeld. Of even een korte bodyscan. Of even dat hoofd, dat het even geen informatie hoeft te verwerken. Dat is soms nog effectiever dan een kopje koffie of een andere oppepper in zo'n training. Even stilte in dat hoofd.
Ja, zo'n bodycheck, ja, dat is ook een hele mooie. En dat kan je natuurlijk, je noemt het iets anders waarschijnlijk. Maar als je alleen al even zitten, stil, even niks hoeven. Volg gewoon even mijn stem.
Exact.
Want dit is even een rustmoment. Dat is natuurlijk wel heel fijn voor mensen.
Ja, precies. En dan is het bij mij natuurlijk makkelijk. Want ik kan dan zo'n, en dan zeg ik, dit kun je vaak doen. Ik geef vaak tips dus over prikkelverwerking. En zeg ik, zullen we het gelijk eens gaan ervaren?
Ja, ik wou dat zeggen. Daar kom je goed mee weg, ja.
Dus bij mij is dat makkelijk. Als je misschien treedt op ICT-vaardigheden, denk je, een bodyscan. Maar dus dat is wel heel belangrijk. Continu ook het energiepeil in de groep monitoren.
Ja.
Heel erg ook de groep medeverantwoordelijk maken. Vind ik ook altijd belangrijk. Dus zeggen, jongens, ik hou bijvoorbeeld na 1,5 uur weer een pauze. Maar mochten jullie na 5 kwartier zitten in te kakken, geef me een seintje. Dan trekken we het naar voren. Weet je, ik speel met dat programma. Zodat je als trainer ook niet zo hard gaat staan werken.
Ja, dat ook, hè. Ja.
Ja. Dus de groep is medeverantwoordelijk. En
ook wel, denk ik, sorry dat ik je onderbreek, maar ook wel omdat ik me nu opeens realiseer. Ja, wat je zegt, dat je als trainer niet zo hard gaat werken. Kijk, een groep stemt natuurlijk altijd al af op de trainer. Dat doet iedere deelnemer.
Ja.
Maar als je ook nog veel HSP'ers in je groep hebt, man, die zijn dus ook nog bezig met jou, of jij niet te moe bent.
Ja.
Ach, die arme mensen.
Ja, nou ja, dat, ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Ja.
Dus als je dan zelf je energie hoog kan houden, en daar dus ook met gemak voor de groep kan staan, tuurlijk kost je energie. Maar er is echt wel een verschil tussen heel hard werken, heel hard trekken, zelf alle vragen proberen te beantwoorden, denken dat je de expert bent, hè, al dat soort dingen.
Ja.
Dan sta jij hard te werken en die HSP'ers, die merken dat zeker en die krijgen daar nog eens een extra sterk energielek van. Ja,
dat geloof ik.
Klopt.
Hey, heb je wel eens een keer een blunder of een misser gemaakt met een HSP-deelnemer die je kan delen vanuit, wat leerde je daarvan?
Oeh. Een blunder met een HSP-deelnemer. Even denken. Naar wat voor soort blunder ben je op zoek? Ondertussen ben ik de vakjes aan het openen in mijn hoofd.
Ja, dat snap ik. Nou, ik stel heel vaak de vraag als ik een gesprek met iemand heb. Dan zeg ik, joh, heb je een blunder gemaakt waar een ander wat van kan leren? Hè? In het kader van laten we vooral leren van elkaar.
Ja.
En ik vond deze wel interessant. Ik kan me best wel voorstellen dat jij ook vanuit je enthousiasme of zo misschien wel iets gedaan hebt. En dat je later hoort, oh, dat was echt helemaal niet handig. Want dit of dit of dit of dit. Dat je werkgeluk, toen je echt nog veel coaching of training gaf over werkgeluk, dat hem zelf misschien minder bezig was met het HSP gebeuren?
Nou, het was meer een paar jaar geleden toen we net overgingen op dat online trainen.
Ja.
Dat was midden van corona en toen zat ik een keer zo'n WebEx training. En ik was nog niet zo handig in alle techniek. Dus we moesten met breakouts uit elkaar en ik was daar zo ongelooflijk mee bezig dat juist mijn kwaliteit, namelijk dat ik proef wat er in de groep speelt en dat ik goed kan intunen en dat ik de interactie goed kan verdelen, daar was ik even niet zo mee bezig met dat, op dat moment. Ik was veel te veel bezig met die techniek. En één deelnemer nam toen veel te veel ruimte. En na afloop bleven er nog een paar mensen hangen in die call. En toen zeiden twee of zo, die zeiden, ja, heel leuke training, maar wel jammer dat die collega zoveel ruimte pakte. En toen dacht ik later, oei, ja, daar had ik de bal echt laten liggen. En dat heeft mij echt geleerd. En dat had dan met de techniek te maken. Maar dat geef ik wel heel vaak mee ook aan andere trainers. Als we het over een train-de-trainer setting hebben. Zorg gewoon dat wat je gaat delen die dag, hè, dat het zo in je haarvater zit, dat je bij wijze van spreken, als ik je om 3 uur 's nachts wakker maak, dat je precies weet, om 15:30 staat dat onderdeel, en daar doen we zo lang over. Als dat namelijk zo in jou zit, dan kun je de structuur ook loslaten, hè, of zorg dat je de techniek vlekkeloos beheerst, want dan kun je dat loslaten, en dan kun je, wat jouw taak als trainer is, maximaal inchecken op wat zich in het moment aandient. Daar zit jouw goud als trainer.
Ja.
Dus dat, ja, dat is destijds toen echt een blunder geweest.
Ja.
Ja, waardoor ik verzaakte in de interactie goed begeleiden.
Ja, ja, en dat is dus, hè, omdat je dus, je bent dan eigenlijk met oppervlakkige dingen, was je zo druk dat je dus jouw, ja, je golden nugget, om het maar even zo te noemen, hè, dat gevoel, die interactie met de groep, het gevoel van, dus de interactie heb ik het niet over het praten, maar juist wat speelt er daaronder,
ja,
dat je daar geen focus meer had. Ja,
ja. En ik hoor het ook vaak bij trainers, dan in de trainersetting hoor ik vaak terug, ja, zeggen ze dan, wat ik wel eens fout doe, zeggen ze dan, is dat ik in mijn enthousiasme helemaal meega, of ik laat me te veel leiden door de groep, hè, je geeft regie weg.
Ja, ja.
En daarna denk ik opeens, oh shit, het is al 4:30, ik heb nog maar zoveel tijd. En dan zijn ze, ja, dan zijn ze ook, hebben ze dus niet scherp. Terwijl, dan zeg ik, jongens, probeer in die helikopter te blijven zitten. Ja, ja, het is een interessante discussie, maar ook daar moet soms dat luxeflexje tussendoor.
Ja.
Je moet ook op metaniveau inchecken, waar zitten we nu? Is dit nog nodig voor het leerrendement? Of moeten we verder?
Ja, zo goed. Een beetje eigenlijk waar ik net, wat ik ook net zei. Hè? Je hebt altijd, zoals leidinggevende, maar ook als trainer, je hebt het care en het dare. En als je te veel dat care in gaat, dan gaat je focus niet meer naar het resultaat. En dat is uiteindelijk ook niet handig. Nee, eens.
Absoluut.
Nog even, ik had nog 2 vragen aan jou. Stel, hè, ik ben trainer en ik luister hiernaar. En ik denk, oh jeetje, ik moet eigenlijk best wel heel veel dingen doen om rekening mee te houden. Ik vind het overweldigend. Wat is nou jouw nummer 1 tip wat een trainer morgen al zou kunnen doen om HSP-vriendelijker te trainen?
Ja, ik denk dat je het jezelf vooral makkelijk kan maken door, bij wijze van spreken, dan vanavond nog je trainingsplan voor morgen erbij te pakken. En er eens even heel goed doorheen te lopen. En ook bijvoorbeeld te kijken, hoeveel doe ik in groepjes? Hoeveel individuele tijd zit er ook tussen? Hè? Individuele opdrachten?
Ja.
Hoeveel pauzes heb ik ingebouwd? Hoeveel verwerkingstijd en witjesmomenten heb ik ingebouwd? Hè, ruimte voor reflectie bijvoorbeeld. Dus ik denk dat je dat alleen al, door gewoon eens even door je oogharen heen naar je eigen plan te kijken, zodat je al eigenlijk op die manier kan zorgen dat het, nou, prikkelvriendelijker wordt. Ik denk dat je dan al een hele eerste belangrijke slag hebt gemaakt.
Ja, eens. Goeie tip. Oké, hey, stel dat mensen nou meer over jou willen weten en over HSP. Je noemde net het boek al, maar als ze meer willen weten over jou en je TED-talk, et cetera, waar kunnen ze jou het beste vinden?
Ja, leuk. Nou, ik ben meestal op LinkedIn te vinden. Dus daar kun je me denk ik het makkelijkst even opzoeken.
En sowieso leuk als je even laat horen wat je van de aflevering vindt. Dat vinden gasten altijd heel leuk. Dus doe dat vooral, beste luisteraar.
Ja, dat is een goeie. Vind ik heel leuk. Dus link vooral even met me. En ik ben dol op voice messages in de DM uitwisselen. Ik vind het gezellig. en anders zou je eens even op mijn website kunnen kijken. www.werkgelukt. Dat is met een T. Als in het is gelukt. Werkgelukt.com. Ja. En dan vind je bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld mijn TEDx-talk die ik heb gegeven over hoogsensitiviteit. En ook een gratis e-book waar je nog eens wat lekker rustig in kunt teruglezen.
Oh, helemaal top. Dat is leuk.
Yes.
Nou, super dankjewel Suzanne voor al je informatie en alles wat je deelde. En ook je eigen misser en dingen waar jij wel eens tegenaan loopt. Ik vond het heel leerzaam. En nou, wat Suzanne zei, volg ons vooral op LinkedIn en stuur even een berichtje wat je van deze opname vond. Dankjewel. Wil je meer weten over trainen of over mij? Volg me op LinkedIn of sluit eens aan bij een van mijn gratis trainingen. Ook organiseer ik regelmatig online netwerkevents voor trainers en coaches die met groepen werken. Dus vind je het leuk om daar aan te sluiten? Je kan mij daar ontmoeten, je kan je vragen stellen. En je ontmoet dus ook andere trainers en coaches die met groepen werken. Zodat je daar gewoon je vragen kan stellen en wie weet hoe we elkaar verder kunnen helpen. Meer info vind je op mijn website mirjamheek.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot snel!